Heb je wel eens geprobeerd te mediteren? Of zou je het een keer willen proberen? Of misschien heb je het net als ik, ja, echt wel eens regelmatig gedaan, maar ben je er even uit? Ik heb iets voor je. Vooral voor mezelf, maar doe mee, want de kracht van samen mediteren, dat is te gek. Ik heb de maand mei omgedoopt tot meditatie. Ja, sorry. En om nog erger te maken is het eigenlijk meditatien. Want 10 dagen lang, van 1 tot 10 mei, gaan we elke ochtend en elke avond samen even inchecken. Gewoon, thuis, online, maar dan wel begeleid door de grootste coaches op dit gebied. Denk aan Michael Pilacic, hè, van de Meditation Moments app. Ook ademexperts als Koen de Jong en Casper van der Meulen met zijn handpan, lekker. Jan Geurts, even die doktzen, traditionele manier. En we maken een transcendente reis met Marieke van Meijeren. Swami Purnachatanya is erbij, Robert Bridgman, Jesse Jazz, Faya Laurens, Hielke Bonema en Marjolein van der Aar van Mindful Minute. Roy Martina, Marjolein Rode, ja, ik kan ze niet allemaal noemen. Ik kan ze echt niet allemaal noemen, maar het zijn er veel. Willem Glaudemans wil ik toch nog even noemen. Oh, daar heb ik wel een paar keer meditatie met het cursusboek van meegemaakt. Fantastisch. Tijn Tauber, Edwin Selei, Wouter de Jong, nu ga ik ze toch allemaal noemen. Merel Teunis, nou ja. Robert Bridgman. Ja, nou goed. Check het. Via koekeroe.nl/meditatie. Daar kan je jezelf ook aanmelden. En het mooie is, het is helemaal gratis om live mee te kijken. Dat wordt echt power. Ik hoop dat je erbij bent. Het is echt makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Doe het nu. Voordat je de podcast gaat luisteren, ga naar koekeroe.nl/meditatie. Oké, bedenk je even een champagnetoren in, weet je wel? Zo eentje waarbij je van bovenaf wat kan inschenken en dat komt dan zo in al die glaasjes terecht. Dat moet je zien als een fontein natuurlijk. Als de bakken of de glazen goed staan, dan stroomt het. En dat is precies de manier zoals het werkt met een familiesysteem. Dat is het systeem. Je bent een product van het gezin waaruit je komt. En jouw ouders, die komen ook weer uit een andere fontein met andere ouders. Enfin, je snapt wat ik bedoel. Misschien dat je normen en waarden nog kan veranderen, maar hoe je omgaat met dingen, hè, de angst, verlies, pijn, dat ja, doe je op een manier die komt door je ouders, door je opa en oma. En je staat dus in je kracht op het moment dat je in je eigen bak blijft. Dus als je voor je ouders gaat zorgen bijvoorbeeld, dan stijg je op. Als je afhankelijk gaat zijn van je kinderen, dan daal je in de bak. Alles in de hele bloedlijn telt mee. Hè? Dus broers en zussen, jong en oud, bepaalt ook hoe de bakken verdeeld zijn. Maar ook doodgeborenen, overleden mensen, ouders die je niet eens kent. Ze doen allemaal mee. En voor je het weet, ga je, of je het weet of niet, ga je een plek invullen in die bak. Voor de duidelijkheid, je hoeft het niet goed te maken met je familie. Maar je moet je lot gewoon accepteren. Dat is het systeem. Dat is zoals de wetten werken. Het is niet eerlijk, het is niet rechtvaardig, maar het is gewoon zoals het is. Je familie is een package deal, all in. Dus je hebt de goede kanten en je hebt de slechte kanten. En iedereen heeft gedaan wat hij kon. Als je daarna gewoon even vanuit gaat en je aanvaardt het, je kent je plek. Als je dat doet, dan stroomt het, dan floot het. Dan ben je vrijer, ben je ontspannen, dan zie je er jonger uit, krijg je lichtjes in je ogen en waarschijnlijk wil heel de wereld met je omgaan, omdat je dus overstroomt van, nou ja, champagne of water, wat je wil. Dat is zoals jij het bedacht hebt, Els.
Wauw.
Zat er een kleine, corrigeer me hoor, als je iets hoorde van je dacht.
Nee, in de basis klopt dit echt volkomen. En wat je eigenlijk zegt van, een mens die zit, die is onlosmakelijk verbonden met zijn familiesysteem van herkomst. En hoe oneerlijk het misschien ook klinkt, dat heeft niets met ethiek te maken.
Nee.
Jij hebt jouw plek in die fontein. En zoals ik het eigenlijk altijd zeg, jouw ouders zijn altijd de juiste voor jou. De enige juiste. En
ja. Dat
kan soms wel eens gefronste wenkbrauwen.
Want mensen die zeggen,
ze hebben rare dingen gedaan.
Ja, precies.
En dat is, en dan het lastige hierbij is dat je wel gelijk kan hebben dat dingen heel raar of naar of echt onhandig zijn verlopen. Alleen, dan ga jij niet meer op jouw plek in die fontein staan.
Nee.
En dat blijkt zo, nou, zoals je zegt, zo essentieel te zijn, wil het leven je toelachen. En dat jij ook terug kan lachen.
Ja.
En maar dat ik heb je zelf, heel mooi omschreven.
Ja, ik heb zelf echt gewoon, en ik doe het bijna nog als een soort ademhalingsoefening, dat ik gewoon echt even letterlijk denk hoe het zit. He, dus dan zie ik mijn ouders ook echt achter me staan. En mijn broer en mijn zus leeft niet meer, maar dat maakt dus in het systeem niet uit. Die naast me zijn dan, want ik ben de jongste. Mm-hmm. Maar ik merkte dat ik het in het begin, dus dat zegt wel veel, dat ik het moeilijk vond om rustig te ademhalen hierbij. Omdat ik echt even dacht van, oh, mijn ouders staan achter me, oké. En ik zie ze dan echt ook staan, ook gelukkig nog samen. Mijn vader leeft ook niet meer, maar ik vond het wel een prettig vooruitzicht. En dan... Maar als ik het nu ook tegen jou zeg, ik vind het, er zit toch heel veel.
Ja, dat. En even voor de duidelijkheid. Jij zegt inderdaad, je ouders staan achter je en dat klopt ook. Je moet misschien even vanuit twee soorten van metaforen moet je denken. De fontein is dat ze
boven je staan.
Tuurlijk, altijd in de kindsbak boven je. Maar op het moment dat je in bepaalde visualisatieoefeningen die ik met mijn cliënten doe, dan doe ik soms een visualisatie van je ouders achter je, daar achter je opa's en oma's en ga zo maar door. Dus dat je die hele waaier van grootouders achter je hebt staan. En dus als zodanig klopt het wel dat ze achter je staan, maar in de metafoor van de fontein staan ze feitelijk boven je.
Ja, dat is goed.
En ik zal je nog iets vertellen daarover van... we gaan er waarschijnlijk straks nog wel over je ochtendrituelen en dergelijke.
Zeker, ja.
Nou, daar heb ik het op. Daar gaan we het straks nog wel over hebben. Maar wat ik eigenlijk altijd doe voordat ik ergens binnenkom of als ik hier aan de slag ga, dan zet ik mijn ouders achter me.
Oh, echt?
Dus in dit geval, mijn moeder staat hier. Die leeft ook al 14 jaar niet meer. Nee. Mijn vader staat hier. En daardoor. Dan kan je nog weer verder die hele familiefontein erachter visualiseren. Dan komt er direct een bepaalde energie in me en ook een andere blik in mijn ogen.
Hmm.
En dat maakt dat ik daardoor een ander effect op andere mensen heb, omdat ik dan een andere blik in mijn ogen heb.
Ja, de grap is dus, is dat jouw naam werd al vanaf ongeveer aflevering 1 Koekeroe kwamen mensen ermee. En ik kende wel, ik zag jouw boek ook wel de hele tijd hoog staan in de lijstjes. Mm-hmm. En ik wist een beetje waar het over ging. Maar ik dacht dus altijd, familie, daar heb ik niet zoveel mee. Toen ging ik natuurlijk toch je boek lezen. En toen dacht ik, oh my god, dit is eigenlijk heel erg waar het over gaat. Yeah. Want je hebt die keuze niet. Yeah. Je kan wel denken, ik ben anders en... ik heb mijn eigen leven.
Mm-hmm.
Maar dat is gewoon niet zo.
Ja, want in zo'n familiesysteem zit inderdaad wetmatigheden.
Ja.
En jij bent 50% je biologische vader en 50% je biologische moeder. Als je hen innerlijk niet aan kan nemen in die package deal, waar je toen straks al even noemde. Dat is het mooie, al het minder mooie. En alles waar je naar verlangt en wat ze niet kunnen geven, dan ga je ook nooit tevreden worden over jezelf.
Nee.
En je hoort bij dat familiesysteem. En hoe harder jij roept, hier wil ik niet bij horen, hoe harder je eigenlijk door een lage kwaliteit van levensvreugde eraan wordt herinnerd.
Ja.
Waar je eigenlijk bij hoort. En dat maakt het zo complex, want soms zijn de verhalen echt in en in verdrietig en moeizaam en maken de ouders ook een potje ervan. Alleen, je hebt niks te eisen.
Nee, je hebt niks te eisen, maar dit is een goeie. Want ik denk dat er vele mensen zijn die toch wel, iets in hun ouders afwijzen bijvoorbeeld.
Ja.
Ja. Ja.
En dan, wat bedoel was je vraag?
Dat is dus op dat moment. En misschien is dat, ik weet niet of je ook een klein, of je af en toe van bak kan verschieten. Of dat het, oké. Maar op dat moment zou je kunnen zeggen, ben je opgestegen.
Klopt,
Want dan ben je
dan sta je dus niet meer op jouw plek. Dit is jouw plek en dit is de bak van je ouders, opa's en oma's, et cetera. En eigenlijk als je een oordeel over hen hebt, dan kom je erboven te staan. Dan zeg je eigenlijk, jij bent niet goed genoeg voor mij.
Maar zoveel kinderen hebben toch een oordeel over hun ouders?
Natuurlijk. Ja. En dat is ook in je ontwikkeling is dat ook goed. Want je moet ook jezelf leren kennen en een beetje gaan afzetten. Want juist ook aan grenzen kan je jezelf ook een beetje leren kennen van wie ben je nou. Maar langdurig opstijgen in de fontein, dat werkt tegen je. Want die patronen vanuit dat familiesysteem, die herhalen zich later in de rest van je leven. Dus op het moment dat jij altijd een oordeel over je ouders hebt, dan ga er maar vanuit dat je ook heel kritisch naar je omgeving bent.
Gewoon
en ook naar jezelf.
Je werk en zo.
Precies. Ja. Of je gaat iemand totaal ophemelen, maar dan zie je iemand ook niet. Je ziet pas eigenlijk iemand als je het mooie ziet, het minder mooi ziet. En ook alles wat iemand niet kan leveren.
Ja.
Dus op het moment dat je iemand een goeroe-status geeft, dan zie je alleen het mooie.
Ja.
Maar dan zie je iemand nog steeds niet.
Nee,
en dat
nee,
zie
nee.
ik soms ook wel eens in de praktijk terug. Van dat vooral vrouwen, laat ik het zo maar even zeggen. Niet per definitie vrouwen hoor. Maar dat ze hun vader ophemelen. Van nou, die staat echt op een enorm voetstuk.
Mm-hmm.
Maar dan zie ik nog steeds dezelfde dynamieken die ontstaan. Dat je daardoor niet goed op jouw plek staat. Want eigenlijk zie je hem niet. Je moet echt op jouw plek gaan staan. Wil je goed je ouders.
Maar dat snap ik niet helemaal. Want als je vader ophemelt, dan staat hij toch boven je.
Dus... Ja, maar dat vond ik dus ook het maffe. Ik had inderdaad ook destijds gedacht van, joh, maar dat maakt dan niet zo uit. Want iedereen die zijn vader onvoldoende boven zich kan zetten, die krijgt behoefte aan erkenning en gezien worden.
Ja.
En op het moment dat het lukt, en daarmee krijg je dus vaak bewijsdrang.
Ja, ja.
En op het moment dat het lukt om je vader helemaal in die package deal aan te nemen, dus hem hier te zetten en jij komt hier,
de lager, ja.
dan wordt die bewijsdrang en die behoefte aan erkenning, die wordt gewoon omgezet in jouw natuurlijke ambitieniveau.
Ja.
En ook in je normale behoefte aan erkenning. Iedereen heeft wel eens behoefte om gezien en gehoord te worden. Maar de ene die is echt zo onverzadigbaar op dat vlak. En het is mij opgevallen in mijn praktijk. En ik heb ondertussen zoveel mensen daarin wel gezien. Dat eigenlijk ook de mensen die hun vader echt extreem ophemelen, dat die ook juist die nog steeds die behoefte hebben aan gezien worden en erkend worden om de een of andere reden.
Hmm.
Ik kan het allemaal niet verklaren, maar ik zie het zo.
Maar dat is het hele ding. Ja. Maar het verklaart wel, en dat vind ik, vond ik bijna schokkend. Op het moment dat er gewoon altijd een soort onrust is, een soort van onbehagelijk gevoel.
Ja.
Dan is de kans dus heel groot dat dat hiermee te maken heeft.
Ja.
Ja, toch?
Ja,
jij
dat is
gaat
mijn
er
ervaring.
Echt ver in, dat vind ik mooi. Dat je zelfs lichamelijke klachten, als last van je schouders, je onderrug. Dat zijn gewoon eigenlijk fysieke klachten, omdat je niet op je ouders leunt.
Ja, ja en uiteraard. Je zult mij nooit horen zeggen dat dit de enige manier is om iets op te lossen. Integendeel, altijd gewoon het medische circuit voorop en dit hoogstens erbij. Maar ik had pas geleden ook in mijn praktijk ook een voorbeeld waarin iemand reumatisch-achtige klachten. Het was nog niet echt als reuma de diagnose vastgesteld, maar ze liep heel, heel moeizaam. En het bleek dat zij... heel vaak zie je in opstellingen dat toch ziektes iets van een balans terug proberen te krijgen in een systeem. En het bleek dat van haar vader, de echte vader, dat bleek niet de vader, of in ieder geval de vader waarvan ze dachten dat dat de vader was, bleek niet de vader te zijn.
Maar...
Dus zo zat er een geheim in. En dat hebben we in opstelling hebben we dat kunnen zien. En zij is dat precies, zij keek, een opstelling is een methodiek om door middel van mensen in de ruimte om te zien wat er in de diepte in zo'n systeem speelt.
Het is eigenlijk een soort rollenspel.
Ja, dat vind ik te plat geslagen. Want dan denk je dat je toneel gaat
spelen. Nee, dat snap ik ook.
Het is namelijk dat je op het moment dat ik je uitnodig als een rol als representant voor een cliënt of iets dergelijks, dan vraag je voor de vader of wil je voor de broer staan of iets dergelijks. En als je zegt daar innerlijk ja op, dan weet jij om de een of andere reden dingen die je eigenlijk niet kan weten. En dan laat je leiden door je voeten. Dus je komt ergens in die ruimte te staan. Plus dan nog een representant van een vader of een moeder of een zus of weet ik veel wat wie. En dan, je gaat maar ergens staan. En dan de cliënt zegt dan van, Jezus, zo stond mijn vader ook altijd. Of ik stond vorige week stond ik nog heel eventjes ook. Of nee, was twee weken geleden. Stond ik even ook toevallig in een representantenrol. En ik had opeens pijn in mijn linkerzij. Echt zo van... En toen zei hij van, mijn moeder had ook altijd pijn daar aan die linkerzijde. Dat je echt denkt van, hoe kan het?
Maar en iedereen kan dat doen? Je hoeft daar...
Ja, mijn ervaring is dat iedereen dat kan, tenzij je echt zwaar getraumatiseerd bent.
Ja, ja.
Maar dan kom je eigenlijk altijd in rollen, in een familieopstelling te staan, van ook iemand die ook zware trauma's heeft.
Mm-hmm. Maar ik vind dit gewoon fascinerend. Want hoe weet je dan, als er personen zijn waarvan je niet weet dat ze bestaan?
Ja.
Dus ik ga bij jou zoiets doen.
Ja.
Ik noem maar iets. Er blijkt nog een kind te zijn waarvan ik het bestaan niet wist. Of hoe dat wordt dan duidelijk in dat spel? Want dat is
kan.
Niet.
kan. Okay. Ja, het is geen spel. Nee, het is sorry, een beeld wat daar zich ontvouwt.
Ja.
Nou goed, daar moet je wel redelijk wat voor gestudeerd hebben om dat zomaar te kunnen zien. En je moet een bepaalde mate van schoon zijn, waardoor ik soms ook ingevingen krijg.
Ja, okay.
Maar stel dat broers, zussen, dat er blijkt dat bijvoorbeeld toch nog ergens een vader nog ergens een kind gemaakt heeft zonder dat hij ervan op de hoogte is.
Ja.
Nou, een vrouw weet altijd dat hij een kind uitkomt, anders ben je wel heel ver weg als je dat niet door hebt.
Ja.
Maar een vader of een man weet dat niet. Voor hetzelfde grap je ergens met een one night stand, heb je het leuk gehad. En daarna is aan de andere kant van de wereld een abortus gepleegd, weet jij veel. Mm-hmm. Maar dan is er nog steeds een kind.
Ja.
En in een opstelling zie je dan eigenlijk altijd, als ik de broers en zussen naast elkaar zet, dat er soms een stuk ruimte
dan
opengelaten
gat,
wordt.
Dan...
Of iemand kijkt steeds ergens naar een bepaalde plek of iets dergelijks. En op die manier kunnen we erachter komen. En zodoende kwam ik er ook pas geleden, zei iemand ook zo van, oh, nu herinner ik me opeens dat er inderdaad in het dorp altijd de roddel ging dat opa ook nog een kind gemaakt. En zegt, was ik helemaal vergeten. Nou, en die bleek zo duidelijk dat hij in de opstelling erbij hoort. En een systeem komt in rust op het moment en gaat goed stromen, de fontein, als iedereen die erbij hoort, erbij hoort.
Ja, maar daar heb ik een vraag over even. Want heeft iedereen wel zijn eigen systeem? Ik bedoel te zeggen dat op het moment dat de bak van mijn moeder niet goed staat, omdat mijn moeder gewoon geen goede relatie heeft met mijn opa en oma.
Mm-hmm.
Dat is vooral even hard gezegd mijn moeders probleem. Dus het is niet dat als mijn moeder, als ik dit gewoon accepteer en aanvaard en ook hoe ik tegen mijn moeder aankijk, dan is mijn familiesysteem in orde, ondanks dat die van mijn moeder nog ontwricht is.
Juist.
Ja, oké.
Als we weer zo de fonteinen hebben. Als dit de bak van jouw ouders is, dit is dan jouw bak.
Ja, de bak eronder.
De bak eronder, inderdaad. Iedereen die niet goed op zijn of haar plek in die fontein staat, om wat voor reden ook dat die naar een andere plek is gegaan, omdat je een oordeel hebt over iemand of omdat iemand, omdat je verantwoordelijkheid hebt overgenomen of een onbewuste identificatie, komen we later nog wel een keer op. Maar op het moment dat je dus niet goed op jouw plek in die fontein staat, dan is iemand behoeftig.
Ja.
Want dan vang je niet jouw stroming op. Want die moet je opvangen op jouw plek in die fontein. En het maakt niet uit als je nummer van je plek niet weet. Want soms weet je ook niet of er wat er nog is. Maar als je met je innerlijke houding bereid bent om eventuele broers, zussen, halfbroers, miskraam, abortus, et cetera, een plek te geven, dan sta je goed op jouw plek in die fontein. Dan komt er rust, in ieder geval bij jou, dan vang jij die stroming op. Maar op het moment dat een ouder niet goed op de plek staat, dan is iemand dus behoeftig.
Ja.
Een baby kan al voelen in de buik en ook daarna of iemand behoeftig is of niet. Dus dan kan een kind, een baby, kan al beslissen van, ik ga voor jou zorgen, lieve mama of
dan
lieve papa.
Dan stijgt een baby al op.
Juist.
Ja, ja, ja.
Of een oordeel, of dat je het leven van iemand anders gaat leven. Dus dat voel je altijd.
Ja.
En als kind, zeker een kleinkind, heb je eigenlijk geen weerstand daartegen. Je wordt gewoon, je staat niet op je plek, je gaat gewoon daarheen. Want voor een kind, vanuit de diepe liefde die een kind toch onbewust voor zijn ouders heeft, ook al wordt het kind in elkaar geslagen, het kind houdt toch van zijn ouders, zo simpel is het.
Ja.
Wil het dat het liever de ouders goed gaat dan zichzelf.
Dat is het belangrijkste voor een kind, hè? Ja.
Juist, dus dan komen ze dus erboven te staan. Dan moet je dus alles op eigen kracht doen in je leven, want je komt dus erboven te staan in plaats van dat je op jouw plek gaat staan.
Ja.
En dat kan je als klein kind kan je dat eigenlijk niet voorkomen. Dat gebeurt gewoon. Maar op het moment dat je groter bent en volwassen bent, kan je op een gegeven moment andere keuzes maken. En dan kan je eigenlijk leren om jezelf schuldig te maken. Want op het moment dat jij je moeder bijvoorbeeld weinig vriendinnen heeft, en dat jij altijd je moeder wil troosten of aan het lachen wil maken of gezellige dingen mee wil gaan doen, omdat ze verder niemand heeft, sta je dus niet meer hier. Maar dan kom je dus te boven te staan.
Ja.
Dat voelt misschien wel even goed, maar uiteindelijk ga jij tekorten ook weer oplopen. En je lost er niets mee op, want het is niet van jou.
Nee.
Dat tekort van wat daarboven is ontstaan, dat kan jij niet oplossen.
Nee.
En dan moet je dus, om het jezelf goed te laten gaan, kan jij dus loslaten wat niet van jou is en aan gaan kijken wat van jou is. Een van mijn essentiële zinnen die ik hoop die cliënten bij mij altijd onthouden, dat is de vraag van wat is van de ander en wat is van jou? En op het moment dat je los kan laten wat niet van jou is, bijvoorbeeld dat je moeder zich niet zelf kan vermaken, ja, en je eventueel feedback geeft of grenzen stellen, dan komt zij daar.
Nee.
Precies. En je gaat aankijken wat van jou is. Dat je daardoor misschien een stuk jeugd gemist hebt, of dat je dat patroon zich herhaald heeft in jouw leven en dat je misschien heel eenzaam hebt gevoeld. Maar dat is allemaal van jou.
Maar hier zeg je wel gewoon hoe ingewikkeld het zit, omdat je dus vanaf kinds af aan dan niks anders gewend bent. Dus voor jezelf ben je dat gewoon.
Klopt.
Als je het hebt over sta in je bak, dan denk je, ja, dit ben ik. Met ook een beetje dat cringy gevoel wat ik niet kan thuisbrengen. Maar dat is wel heel erg wie ik ben. Want ja, dat is ook feitelijk gezien zoals je in ieder geval groot bent geworden.
Klopt.
Maar op latere leeftijd zou je dus eigenlijk die switch moeten maken en wat jij net zegt.
Ja, nou, het is natuurlijk jonger. Het is natuurlijk handiger als dat op jongere leeftijd gebeurt. Dat de ouders met name realiseren dat zij hun kinderen kunnen ontlasten door zelf alle twee goed op hun plek te staan. Want dan wordt een kind niet uitgenodigd om voor die ouders te gaan.
Nee, dat is natuurlijk de utopische gedachte.
Precies,
is dat in de toekomst iedereen op zijn plek staat.
Ja,
nee,
nou,
maar
ik
dat
heb
een
commissie.
Nee, maar dat vind ik ook een loffelijk streven. Alleen. Nou ja, zoveel vragen weer. Helemaal top.
Ja.
Maar je kan dus... Ik kan bijvoorbeeld niet dalen, dus, want ik ben de jongste.
Zit er nog onder jou iets van de miskraam? Of, je hebt zelf ook, zelf geen...
Nee,
dan is dat jouw... Dat
is een soort voordeel.
Ja.
Maar andere mensen, en dat is dus waar we het net over hebben... Het kan best zijn dat ik... En ja, dat is wat mij betreft een beetje aan de hand. Ja, ik zit er echt veel over na te denken sinds ik jouw boek heb gelezen. Ja, ik neem mijn ouders niks kwalijk.
Gelukkig maar.
Ja,
maar hier komt de maar. Nou, everything before the butt is bullshit.
Nee, ja, nou, ik denk wel dat ik... Ja, ik ben wel zorgzaam over mijn moeder, zeker nu ze alleen is. Mm-hmm. Ja... Mijn vader zei op zijn sterfbed, zei van zorg wel goed voor je moeder.
Oeh, auw.
Nee, maar hij zei, het was een soort grapje van, laat er met rust en hou er in de gaten.
Dat is een hele mooie toevoeging.
Ja.
Want dit zijn dingen die vaak heel goed bedoeld uitgesproken worden. Van als een vader tegen een zoon dan zegt, wil jij een beetje voor mama zorgen? Dan wordt eigenlijk een kind uitgenodigd om op te stijgen.
Ja, nou, daar heb ik nooit over nagedacht nu ik het zo schet. Maar eigenlijk heeft hij dat dus wel gedaan, los van die kanttekening erbij.
Ja, dus die is dan nog wel gunstig. En dit risico loop je überhaupt op het moment dat je ouders ouder worden. Mijn vader die woont in een verpleeghuis, Parkinson en ook een bijbehorende vorm van dementie, en heeft hele heldere momenten en ook bepaalde momenten die minder helder is.
Ja.
En mijn zus en ik hebben de afgelopen jaren daarin keuzes moeten maken, omdat hij dat zelf gewoon niet meer kon overzien.
Nee.
Maar mijn zus en ik mijn zus die snapt ook de fontein redelijk ondertussen. En ik ook ondertussen. Ik ben ook opgestegen geweest, maar ik sta tegenwoordig heel stabiel op mijn plek. Maar we mogen best wel voor papa zorgen, tussen aangestekens, maar vanuit onze bak.
Ja.
Vanuit dat wij dochters blijven en de kleine. En dat we wel die hele package deal blijven zien. En niet alleen maar dat onvermogen dat hij nu heeft met de ziekte van Parkinson. Dat hij gewoon bepaalde dingen gewoon niet meer kan. Dus daar corrigeren we onszelf ook op. Want natuurlijk word je op bepaalde momenten, ga je voor hem zorgen. Of op een ander moment krijg je misschien even een oordeel. Over hem. Dus dan stijg je op.
Maar dat kan je toch bijna niet?
Nee, maar dat geeft ook helemaal niet. Het gaat erom dat jij uiteindelijk... Je bent eerst...
Je wel realiseert, ik ga er niet over, ik ben een kind. Of hinkend.
Precies, maar ook dat je realiseert van... Ja, tuurlijk stijg ik ook wel eens op.
Ja,
maar dat is helemaal niet erg. En dan ga ik echt tegen mezelf praten van... Els, je bent opgestegen. Je kan wel gelijk hebben dat je opstijgt, maar het gaat jou niet helpen. Dus afdalen, afdalen, afdalen. Zoals ik mezelf even toe te spreken. En dan wederom die zin. Wat is van mij en wat is van de ander? Dus ik laat los wat niet van mij is. En ik kijk aan wat wel van mij is. En niet alleen maar met mijn hoofd. Maar vooral ook met mijn lichaam.
Ja.
Want dat is het mooie van opstellingenwerk.
Ja.
Verwerken gebeurt altijd op twee niveaus. Je gaat een verhaal maken dat het... wat logisch is waarom het zo gegaan is zoals het is gegaan. Ja, logisch dat stel je je moeder, die stel haar moeder heel jong verloren heeft. Ja, logisch dat ze er minder voor je kan zijn. Ja. Kan je rationeel dat helemaal bedenken. Ja, ja. Maar met je lichaam, dat komt deel 2 van de verwerking. Kan jij ook, en daarom zijn opstellingen zo mooi, kan jij die beweging innerlijk naar je moeder maken? En je ziet gewoon wat zo'n lichaam doet. Heel vaak is zo'n kind toch nog boos of verdrietig, mm-hmm, of de pijn is te groot, dus met de rug er naartoe staat. Dus dan kijkt zo'n moeder heel liefdevol naar zo'n kind. Maar zo'n kind staat met de rug naar die moeder toe. Dus dan ontvangt het kind niet. En wat me ook opvalt in opstellingen is hoe verschrikkelijk moeilijk het voor sommige mensen is om het goede wat er allemaal is, om dat te ontvangen.
Ja.
En dat is echt zorgelijk, vind ik soms. Want dan verlangt iemand bijvoorbeeld zo naar de aandacht van zijn vader. En die ziet ondertussen niet dat de moeder heel liefdevol kijkt. Maar alle boosheid, en dat gaat dan naar die vader, dat er eigenlijk gewoon helemaal eigenlijk niet eens ziet van wat er ook wel is.
Ja, nou, het woord is nu gevangen, dus laat ik het gelijk maar even benoemen. Geven en ontvangen.
Ja.
Ik heb hier nooit over nagedacht, maar dat geven gewoon veel lekkerder is.
Ja, dat is veilig.
Ja, dat is gewoon heerlijk. En helemaal niet zo dat je daar heel berekenend in bent van, oh, dan sta ik bij diegene in het krijt. Nee. Maar onbewust is dat misschien wel gewoon wat er lekker aan is. En andersom is dat dus ook bij ontvangen. Hoe kan je beter worden in ontvangen?
Ja, dat is complex. De meest simpele antwoord, maar dat is nog niet praktisch, is van zorg dat jij afdaalt naar jouw plek in die fontein.
Ja.
Want dan ga je dan per definitie, alweer, ja. Dan kan je per definitie krijg je het vermogen om ook makkelijker alles te ontvangen wat er is, ook in de rest van je leven.
Ja.
Alleen ontvangen, dan moet je eigenlijk al jouw thema's gaan aankijken. Want ontvangen is ja zeggen tegen alles wat er is. Dus ook die hele package deal van jouw ouders, met dat mooie, dat minder mooie, mm-hmm, en alles waar je naar verlangt en ze nooit kunnen geven. En ook als je daar ja tegen kan zeggen, ja, het is helemaal oké, zoals het is gegaan, tussen aanhalingstekens. Ik zeg niet dat je het leuk moet vinden, maar dat je accepteert dat de geschiedenis zo is gegaan zoals het is gegaan.
Ja.
En dat je je recht, zogenaamd tussen aanstekens, je aanspraak op meer, dat je die opgeeft. Maar dat vinden we vaak vanuit ons pijnlijke kindsdelen, vinden we zo ongelooflijk moeilijk dat we daarin blijven hangen. Terwijl die volwassene, die kan best wel voor zichzelf zorgen op bepaalde manieren. En dingen die je tekort bent gekomen, kan je dan op een bepaalde manier ook wel krijgen. Maar we blijven soms zo hangen in dat oude kindspijn,
mm-hmm,
waardoor je eigenlijk niet ontvangt wat er is. Want je hebt de valse hoop dat je ouders misschien toch een keer sorry tegen je gaan zeggen. Of, maar dat gaat niet gebeuren. Of dat je ouders je opeens wel een keer gaan zien. Zij zitten soms zo ingebonden in hun eigen thema's dat ze
dat
geven
geeft
wat
zekerheid,
ze kunnen.
Hè? Ja, precies. Ja. Dat, en jij hebt ergens een quote van iemand. Zekerheid is de vijand van verandering. Vind ik een hele mooie.
Ja.
Omdat ik gewoon denk, ja, dat is wat ik eerder al zei. Dat is dan wat je zo waarvan je zo intens denkt dat je dat bent.
Ja.
Maar het is, kijk, laat ik het eerlijk zeggen. Ik had niet verwacht dat ik, maar kijk, dit is een goed voorbeeld. Vandaag is mijn verjaardag, Els.
Dus gefeliciteerd.
Bedankt.
Dat wist ik niet.
Je bent bent ook mijn hoofdcadeau. Ik meen het serieus, want ik zag erg uit naar dit gesprek. Mm. Maar ik heb, dat heb ik gewoon net als mijn moeder. Ik ben heel slecht met verjaardagen. Ik vier het ook niet of nauwelijks. En door jou en jouw kennis denk ik, oh, het zit me gewoon in dat ontvangen. Want dat vind ik ook inderdaad. Hè, ik heb liever kritiek dan een compliment.
Ja.
Dan weet ik, dan kan ik er ook wat mee. En dan, wat moet ik met een compliment, weet je wel? Dus vandaar was ook heel concreet mijn vraag hoe dat te trainen. Maar ergens zeg jij gewoon, dat betekent ook dat ik gewoon misschien niet lekker in mijn bak sta.
Ja. En ook, hoe gek het ook klinkt. Er zijn meerdere dingen. Mag ik meerdere dingen hierop gaan zeggen?
Ja, heel graag.
Eerst de meest simpele. Geven en ontvangen betekent eigenlijk dat je het uit kan houden dat je je schuldig maakt. Op het moment dat het niet goed gaat, bijvoorbeeld met iemand die heel dierbaar is, je moeder of een zus of wie of wat dan ook. dan is het heel moeilijk om als broertje of als kind, als zoon, om het jezelf goed te laten gaan.
Dat het dan wel goed met jou gaat, ja.
Dus als het met jou, als jij gaat stralen, terwijl het niet goed gaat met iemand van wie je zielsveel houdt, dan is het vaak makkelijker om jezelf klein te houden. Dus dan ga je minder aannemen. Want je, anders moet je namelijk je schuldig maken, moet je uithouden. En dat kan je niet als je je lichaam niet goed bewoont. Ik gebruik heel erg de term lichaam bewonen. Mm-hmm. En ik heb nog wel eens discussies met mensen die zeggen van, ja, maar ik bewoon mijn lichaam goed. En dan zeg ik van, nee, je bent goed afgetraind. Of jij kan hele mooie yoga, lenigheden en dergelijke. Ja. Maar ieder mens heeft ergens, zoals ik het dan maar noem, gatenkaasplekken, lege plekken waar je niet bij kan komen, omdat daar iets pijnlijk zit. Dus dan kan je die kaas wel helemaal aftrainen, of goede vitamine of wat dan ook erin stoppen. Maar bij die andere plekken kom je niet. En op het moment dat je dus leert om je thema's aan te kijken op rationeel niveau, maar ook op emotioneel niveau, dan worden die plekken als het ware weer gevuld. Dus dan ben je steviger. Mm-hmm. Dus op het moment dat je je schuldig voelt dat het jou goed gaat, of zoals in mijn geval, mijn moeder was altijd overbezorgd over mij. Dus ik ben pas echt in, halverwege mijn studententijd ben ik pas echt wat dingen gaan uitproberen en naar de andere kant van de wereld. Want mijn moeder die kon dat echt gewoon niet handelen ongeveer. Maar dan moest ik me schuldig maken. En dat schuldig voelen, dat zit ergens. Nou, ga maar ergens zo tussen je gehemelte en je liezen. En dat gevoel moet je uithouden. Ja. En als je dat niet kan uithouden, dan ga je toch weer voor de zorgen. Of dan ga je toch bepaalde dingen weer doen, niet doen die je eigenlijk heel graag zou willen. Of dan neem je toch dat mooie, neem je dan niet aan. Dus je lichaam bewonen, dat is heel essentieel. Maar het lastige is weer, dat moet je juist doen doordat je krijgt hem juist schoongemaakt, je lichaam, en dat je hem goed kan bewonen, doordat je thema's hebt aangekeken. Dus dan kan je in zo'n onhandige vicieuze cirkel zitten.
Even nog voor de duidelijkheid, ik weet het heel erg, maar schuldig maken, het klinkt misschien als iets negatiefs, maar het is gewoon ook weer zijn wie je bent. Gewoon.
Ja. Verantwoordelijkheid nemen voor jouw leven.
Ja, exact. Mens maak je schuld.
Juist. Ja. Een kind die denkt dat hij uit de dynamiek van schuld en onschuld kan blijven. Want kind wil onschuldig blijven. Ja. Maar een volwassene kan het niet. En het meest simpele voorbeeld wat ik eigenlijk altijd gebruik in mijn praktijk is van, stel, jij zit in een relatie die niet zo goed voor je is. En ja, je besluit dat je door wil. Alleen je partner of je toekomstige ex-partner, die weet dat hij dan helemaal in de mineur raakt. En dat hij, soms zelfs, ik maak in de praktijk soms ook mee, die dreigen met zelfmoord. Mm-hmm. Dan moet je dus heel stevig in je schoenen staan. Wil je het jezelf goed laten gaan en weggaan. Dan voel je dus schuldig. Maar als je blijft, voel je onschuldig. Maar dan leef jij onvoldoende jouw leven. Ja. En de vraag is wie of wat ermee is gediend.
Nee, precies.
En dat zijn hele moeilijke kwesties.
Het is ook gewoon voor jezelf kiezen, dus ja.
Ja, en dus het is niet met, ik noem dit ook vaak je daderschap nemen. Je moet het, hoe hard het ook klinkt, soms leren om bij een ander het aan te durven dat hij een wond krijgt door jou.
Nou, dat vind ik fucking moeilijk.
Ja, natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Ja, dat is het ook. En het bijzondere is wel dat als je dat uithoudt, dat je je schuldig maakt, dan, dat kost eventjes, maar op een gegeven moment ben je er doorheen gezakt, of ik weet niet hoe het dan is het weggewerkt, dan komt er altijd kracht bij je.
Ja, super clean, ik snap het.
Ja. Maar dat moment kunnen we vaak niet uithouden. En dat heeft vaak te maken hoe jij in die fontein staat. En zeker als je altijd verantwoordelijkheid hebt overgenomen die niet van jou is, dus dat je op een bepaalde manier voor een ouder hebt gezorgd, ja, dan is het echt zo moeilijk om dat uit te houden. En ik praat ook voorkomen uit ervaring.
Yeah.
Het is me ook gelukkig gelukt om dat nu los te laten. En ja, sindsdien zit ik in die stijgende
lijn. Nee, lekker. Nou, dat biedt hoop. Maar als jij het hebt over de gatenkaas. Hè? Ik heb ook dat stukje in mijn. Kijk, ik heb het heel erg, heel vaak. Ik heb er zelfs een heel event over gehouden. Over verbinding met jezelf.
Yeah.
Nou, dat is precies wat jij eigenlijk hier benoemt. En laat ik eerlijk zeggen, als ik heb gewoon, bij mij is één grote gatenkaas. Dus maar als je er geen gevoel hebt, dan is het heel moeilijk om naar je lichaam te luisteren of dat soort termen. Want als ik dat hoor, denk ik, ik zou wel willen, maar het is gewoon, ik voel het niet.
Ik Ik zou je eigenlijk heel graag willen uitnodigen of een keer een opstellingendag bij mij te komen doen, of bij mij gewoon in de praktijk te komen, dat we een 1-op-1 opstelling doen. Ik heb het vermoeden, maar ik durf er nog niet mijn hand voor in het vuur te steken.
Gooi hem op tafel.
Dat jij in een onbewuste identificatie zit.
Oké, dan laten we daar even over hebben. Want dat vond ik helemaal echt dat ik dacht, ja, maar shit. Oké, leg maar even uit wat het is.
Ja. Dit is niet te snappen voor een rationeel denkend mens. Dan weet je het vast.
Nou, daar zit deze podcast op zich gevuld mee. Maar goed.
Ik ga eerst even iets in zijn algemeenheid uitleggen. En daarna wil ik het naar jou toe uitleggen. Ja. En dat buitensluiten is voor een systeem funest.
Dus net doen alsof iemand er niet is.
Juist.
Ja.
Buitensluiten kan je op allerlei manieren doen. Dat kan je doen door bijvoorbeeld te zeggen van, ja, ik moet jou niet, want ik vind jou een vervelende gast en ik moet jou allemaal niet. Of je hebt rare dingen gedaan. En zolang dat nog niet met jouw familiesysteem te maken heeft, heeft dat nog iets minder grote consequenties voor jou in je persoonlijke leven. Maar stel dat het iemand is uit je familiesysteem. Dat je echt zegt van, nou, die vader van mij, dat is een idioot. Of die halfbroer, dat is ook een rotjoch, weg ermee, die wil ik niet. Dus je hebt je persoonlijke geweten. En met je persoonlijke geweten kan je dus zeggen van, die persoon, die sluit ik buiten. Ja. En blijf ik maar een beetje buiten buurt. En dat is soms ook heel verstandig. Want soms zijn mensen ook gewoon gevaarlijk agressief. Dan moet je ook bij uit de buurt blijven.
Ja.
Alleen je innerlijke houding wordt vaak een ander punt. Daar gaan we het zo over hebben. Dus buitensluiten doe je als eerste door je persoonlijke geweten. Doordat je eigenlijk zegt van, ja, jou mot ik
dan
niet.
Doe je het zelf, ja.
Tweede is doordat je door niet genomen rouw. Zeker in vroegere tijden werd er over heel veel dingen werd er niet gesproken. Hmm. Miskramen, doodgeboren kinderen, overleden broertjes, zusjes, dingen die er in de oorlog gebeurd zijn, ongelukken van machines die nog niet zo veilig waren of iets dergelijks. Over heel veel rouw werd gewoon niet gesproken. Dat was, je houdt je mond dicht.
Stappen
eroverheen. Rugrecht en we gaan door. En dan zie je, dus dat is niet genomen rouw. Dan wordt ook iemand buitengesloten. Op zo'n moment, we hebben het zelf ook bijvoorbeeld in de familie meegemaakt. Mijn moeder is plek 4 voor de buitenwereld. Maar feitelijk is het plek 5 in de kindsbak van haar ouders.
Ja.
Want plek 1 is een jongetje die overleden is bij de geboorte.
En dat wist zij niet?
Nee, ja, pas later.
Ja.
Die is ook niet in het familiegraf terechtgekomen. Wel in een ander familiegraf, naamloos, in een andere plaats. En het tweede kind kreeg ook nog eens de naam van dat kindje.
Oeh.
Nou, dan word je buitengesloten.
Ja?
Ja?
Daar
werd dus niet over gesproken.
Nee.
Dus, en soms zie je ook nog wel eens dat er over overleden broertjes of zusjes best wel gesproken wordt. Maar dan zie ik in een oplossing, of in een opstelling, leg ik dan bijvoorbeeld dat overleden broertje leg ik dan op de grond neer als zijn in de vorm van een representant.
Ja.
En dan zegt bijvoorbeeld mijn cliënt, nee hoor, we spraken altijd met heel veel liefde over dat broertje. Dus dat is de rationele verwerking. Maar in de opstelling staat iemand dan met de rug naar.
Ja, ja, ja.
Dus dan zie je dat de emotionele verwerking, die zit er dan niet.
Okay.
Dus eerste manier om voor buiten sluiten, dat is dus omdat je een oordeel hebt.
Ja.
Het tweede is omdat er niet genomen rouw.
Ja.
Maar derde is vanwege dat je gewoon niet eens weet dat er nog ergens een kind rondloopt. Of geaborteerde kinderen, daar wordt ook heel vaak overheen geleefd, zullen we maar zeggen. Maar je ziet eigenlijk altijd alle broertjes of zusjes die na een geaborteerd kind komen.
Ja, ja, ja.
Daar gaat het eentje over het algemeen niet goed mee. Kan je bijna uittekenen.
Maar dat zou dus, ik bedoel, dan kom je op de onbewuste.
Ja, daar ga ik nu heen.
Oh,
ja,
okay,
ik ben
sorry.
Nog sorry. Dit is nog even de aanloop.
Ja.
Want het is zo complex dat ik even het heel belangrijk vind wat buitensluiten is. Want buitensluiten, dat levert systemisch gekloot op.
Ja.
Ik heb er geen ander woord voor.
Ja.
Naast je persoonlijke geweten heb je ook te maken met een familiegeweten. En ook over organisaties zitten ook nog organisatiesgewetens.
Ja.
Zo'n familiegeweten, dat voel je niet,
nee,
maar het zit er.
Ja.
En die waakt over jouw fontein.
Ja.
En het heeft als doel de hele club bij elkaar te houden. Nou, zie hier de ingewikkelde situatie die ontstaat. Dus als aan de ene kant iets of iemand wordt buitengesloten, wordt dat familiegeweten wordt geactiveerd. En die gaat een kind die later geboren is dan die persoon die wordt buitengesloten. Uh-huh. Die wordt door dat familiegeweten onbewust in dienst genomen om onbewust geïdentificeerd te zijn met oma bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Omdat oma buiten wordt gesloten. Ja. Stel, ja. Dan staat dat kind niet meer op die plek. Nee. Maar die komt op de plek van oma te staan. Ja. En op het moment dat je in een onbewuste identificatie zit, en dat heb je eigenlijk zelf niet door, dan leef je volgens de dynamiek: het zal mij niet beter gaan dan jou.
En die jou is dan die oma?
Oma in dit geval, ja, ja. Precies. Nou, oma is het niet goed meegegaan, nee. Want die is buitengesloten. Want anders krijg je geen onbewuste identificatie. Nee. Dus dat betekent dat je een patroon gaat ontwikkelen, dat het je even goed gaat.
Ja.
Maar daarna ga je jezelf saboteren.
Ja.
Want het is niet uit te houden om het jezelf te lang goed te laten gaan. Want dan word je ontrouw aan oma.
Ja.
En zonder dat je het weet, is oma je grote liefde. Dus dan gaat het goed, maar dan ga je wel iets doms of iets onhandigs doen.
Want
en dan ga je weer, dan gaat het weer slechter, weet je.
Dan klopt het patroon, ja.
En dan, hoe gek het ook klinkt, dan voel je je dus diep van binnen, voel je je onschuldig. Want je bent helemaal, je bent trouw aan die persoon. Ja. En dan wil je dus zelf, maatschappelijk wil je jezelf daar heel erg slecht voor laten gaan.
Ja.
Natuurlijk, in dagelijks leven klaag je erover. Maar diep van binnen ben je heel trouw aan die onbewuste identificatie. En dat maakt het dat je gewoon eigenlijk het leven net niet vol kan nemen. Dus niet kunnen, goed kunnen ontvangen, kan dan dus ook een indicatie zijn, als je met je innerlijke houding namelijk al wel je ouders redelijk goed boven je hebt gezet, en nog steeds heb je dat patroon van het gaat even goed en dan weer minder en gaat het, dan kan je vaak wel uittekenen dat er iets van een onbewuste identificatie in zit. En ik heb om de een of andere reden het vermoeden dat dat mogelijk bij jou het geval is. Ik zeg niet dat het geval is. Maar ik nodig je graag uit om een keer langs te komen. Ja, en dan gaan we het.
Dan heb je me zojuist het cadeau van mijn leven gegeven.
Hmm.
Is het dus zo dat elk, want jij zegt het familiegeweten.
Ja.
Maar mijn vader en mijn moeder komen natuurlijk alle twee uit een eigen, met hun eigen naam. Dus dat, die hebben alle twee weer hun eigen familiegeweten.
Nee, je moet eigenlijk even zien, de fontein. Iedereen heeft eigenlijk net een iets andere fontein van wie daarbij hoort.
Ja, okay.
Want ook jouw ex-partners, die horen er ook allemaal weer bij jouw familiesysteem.
Nee, iedereen
heeft zijn eigen familiesysteem. En daar zit dat familiegeweten zit daar er weer boven. Ja.
Nou, ik vind het fascinerend. Want het is grappig, omdat ik gewoon dit gedeelte ook zo lastig vond, omdat ik gewoon dacht, als ik niet eens weet dat iemand bestaan heeft.
Ja.
En het is ook niet dus zo, laten we even het voorbeeld van de oma maar aanhouden. Daarvan weet ik dan natuurlijk wel dat die bestaan heeft. Maar het is niet zo dat mensen mij actief vergelijken met je oma of zo. Hè? Dit is allemaal puur onderbewust.
Absoluut. En je ziet als je in een opstelling, dan zet ik, dan ga je een stelling een representant van jou op. En dan kijk je meestal, of in de verte of naar de grond, niet per definitie, maar meestal. Ja. En dan laat ik bijvoorbeeld even je vader, laat ik naar je uitspreken van, ik ben je vader en jij bent mijn lieve zoon. Nou, een kind in een gezond patroon, die gaat dan even kijken van, goh, ja sorry, ik heb een stijve nek, maar dat is een beetje anders te maken. Hey papa, ik.
Ja.
Maar iemand die in een onbewuste identificatie zit, die blijft naar die bepaalde plek zitten. Dat is het dominante patroon. Je kan niet loskijken, wegkijken.
Het is bijna alsof je bezeten bent, joh.
Dat is negatief. Heftig. Maar je kan, en mag ik nog een uitstapje maken? Wordt het dan weer ingewikkeld?
Nou ja, probeer het.
In een systeem horen ook, miskramen, geaborteerde kinderen, dat snappen we ondertussen allemaal. Ook alle gebeurtenissen waar niet over gesproken wordt. Dus vaak ook oorlogsproblematieken. Maar ook daders. Daders worden die niet bij jouw familiesysteem horen.
Laat ik het anders zeggen. Die horen, maar wel iets heftigs geflikt hebben met de familie.
Precies. Stel in jouw familie.
Dus mijn opa bijvoorbeeld heeft in een kamp gezeten.
Ah, Oké, ja.
Ik weet er verder niks van hoor. Ik weet toch wel dat dit zo is. Maar je zou je kunnen voorstellen dat ergens een beul, om het zo maar te zeggen, juist, een rol heeft in dit.
Ja, ik wil hem even, mag ik hem zo naar die generaties doen? Daar wil ik absoluut ook wel iets over zeggen. Maar ik wil hem even nog heel even ergens anders heen trekken. En dan, dit zit wel in het verlengde van dat soort dynamieken. Stel dat in jouw familie iemand een dodelijk slachtoffer heeft gemaakt bij een auto-ongeluk. Ook puur per ongeluk, gewoon pech, gladheid, weet ik veel wat, verzin het scenario. En daar is iemand bij overleden. Is het iemand van jouw familie is dader. En die heeft een slachtoffer gemaakt in de andere familie. Ja. Op dat moment komt de dader ook in het familiesysteem van die ander. En het slachtoffer komt in het systeem van jou erbij. Maar je kan voorstellen dat een miskraam of een geaborteerd kind, nou, die heeft nog een vaste plek in een systeem. Maar een dader-slachtoffers, dat zwerft ergens altijd een beetje rond.
Ja.
Dus dat geeft altijd onrust in een systeem. En eens in zoveel tijd lijkt er iemand onbewust geïdentificeerd te raken met bijvoorbeeld zo'n dader of met een stelletje slachtoffers. Dus op het moment dat je iemand onbewust geïdentificeerd is met die daders, dan kan je soms echt spreken van, nou, hier is echt iemand bezeten op een bepaalde manier. Want je volgt vaak ook wel iets van het patroon van de persoon waarmee je bent geïdentificeerd. Dus op het moment dat jij onbewust bent geïdentificeerd met een dader, dan ben je eerder vertoon je vaak ook nog wel daderschap. En dan hoef je niet per se echt het criminele pad op te gaan. Kan wel, maar het hoeft niet. En ook in mijn praktijk krijg ik soms ook wel eens die kinderen die klagen over hun ouders, van ze alleen maar slachtoffer blijven. Ja, dan kan het soms een enorme opluchting zijn dat ze kunnen zien in een opstelling dat bijvoorbeeld zo'n ouder onbewust is geïdentificeerd met zo'n slachtoffer. En die volgt dus ook dat patroon.
Ja.
En die komt er dus niet uit, hoe gek het ook klinkt. En dat maakt dus dat je op een andere manier naar de omgeving, naar je ouders of familieleden kan kijken, waardoor er weer iets van rust komt.
En wat ik ben weer geneigd, maar daar zit het hem niet in, om dus ontzettend veel gesprekken te gaan voeren met mijn moeder, om erachter te komen of allemaal een van dit soort dingen gebeurd is.
Als ik even een opstelling met je doe, kan ik je loopzuiver vertellen of jij een onbewuste identificatie hebt of niet.
Als in nu, of
Ik weet niet of nu het juiste moment is. Dat lijkt me nu even niet, maar in theorie zou het kunnen.
Oké. Wauw.
Richting, je zegt kampverleden. Wil je daar iets over zeggen?
Ik weet er niet zoveel van.
Welke kant van de familie?
Van mijn moeders kant.
En wie heeft daar in...
Mijn opa, dus haar moeder, haar vader.
Oké. En wat voor, is een Jappenkamp of in Duitsland?
Jappenkamp, ja.
Jappenkamp, ja.
Ja.
Die heeft het overleefd?
Ja, want ik heb hem nog gekend, ja.
Oké. Kon hij daarna zijn leven leven?
Nou,
nee.
Niet echt natuurlijk. Nee.
Vaak is het inderdaad ook dat het heel moeilijk is om uit te houden dat jij het wel gered hebt en de anderen niet. Dus dan ben je bijna soms ook onbewust geïdentificeerd dus met de slachtoffers die het niet hebben gered.
Jezus.
En daarmee kan je eigenlijk je eigen leven niet leiden.
Nee.
Daarmee staat hij niet goed in de fontein. Nee. Daarmee is hij behoeftig. Dus daarmee heeft zijn moeder is uitgenodigd om voor hem te zorgen, dan wel om een oordeel over hem te krijgen.
Ja.
Daardoor is zij weer precies. Daardoor is zij weer opgestegen. Ja. Waardoor jij weer voelt dat zij een behoeftig is, waardoor jij of voor haar hebt gezorgd of weer of een oordeel voor haar hebt. Maar ondertussen kan het ook nog zo zijn dat er nog daarnaast ook nog allerlei andere mensen ook in de familie zitten waar je misschien ook mee onbewust geïdentificeerd bent.
Hoeveel bakken kunnen er fout staan, joh?
Dat kan heel veel.
Ja, precies. Dus dat is een soort heel schakelsysteem af en toe.
Precies, maar dat is dus het mooie, dat als iemand het lukt om echt goed op jouw plek in de fontein te gaan staan, dan zijn eigenlijk die volgende generaties die zijn steviger.
Ja, nee, dat begrijp ik. Ja.
En ook überhaupt zo'n hele, nou waar je zo mooi mee begon, met zo'n hele champagnetoren.
Ja.
Als daar eentje steviger staat, staat het hele systeem meteen steviger ook weer. En we moeten ook opletten dat, ik waak er ook voor dat mensen die zeggen in mijn praktijk, die komen naar mij van een van mijn opa's of oma's die hebben in het kamp gezeten of wat dan ook. Ja, daar wijt ik dus alles aan. Dat kan, maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Ik zie vaker dat als dit opa is. Ik zeg niet dat dit per definitie zo is, maar dit is wat ik vaak zie.
Ja.
Opa heeft in het kamp gezeten.
Bovenaan, ja.
Daardoor is die innerlijk afwezig geweest, emotioneel afwezig geweest. Want ja, de pijn is gewoon te groot.
Ja.
Daardoor gaat een kind vaak voor een ouder zorgen.
Ja.
Of krijgt een oordeel over de ouder. Van dat is een engert, dan
moet
er niet bij zijn.
In beide gevallen
staat hij op, ja. En je ziet, wat ik vaak zie, is dat generatie daarnaast, daarna, een onbewuste identificatie pakt.
Oh, nou dat zou dan...
Dat zou kunnen, maar ik wil niet zeggen dat dit altijd het geval is.
Nee.
Maar dit is wat ik vaak zie. En daardoor kom je dus in dat patroon van dat het je een tijd goed gaat. En dan ga je, dan ga je jezelf saboteren.
Ja, maar het kan dus ook zo zijn dat je zeg maar bij jou een opstelling hebt gedaan. En dan kloppen de bakken, ik noem maar even wat, met mijn ouders weer. Maar ergens in mijn leven ontdek ik dat toch nog steeds een bepaalde onrust en iets dat niet helemaal oké is. En dan wordt in de volgende opstelling, komt dit bijvoorbeeld met mijn opa? Of is het allemaal, of gebeurde het? Ja, nou ja, goed.
Ja, opstellingen zijn geen wondermiddelen. Nee. Het maakt iets zichtbaar wat daarvoor niet zichtbaar was. En als iets zichtbaar wordt, wordt het beter hanteerbaar. En daardoor kan je er makkelijker mee omgaan.
Ja, ja, ja.
Okay. En sommige dingen kan je ook met je hoofd niet bedenken. Zo'n onbewuste identificatie, dat kan je met je hoofd niet bedenken. Dat moet je gewoon zien. En dan, ja, dan zie je gewoon dat dit zo werkt. Een ouder kan nog steeds daar compleet ingewikkeld aan het wankelen en afwezig. Maar het gaat er uiteindelijk om dat jij naar jouw ouders kan kijken. Het doet er niet toe of zij jou zien.
Nee.
Het gaat erom dat jij hen in de package deal kan aannemen.
Ja.
En dat je bij je gevoel kan komen, ik heb je zo gemist. Ik heb je zo nodig gehad.
Ja.
En op het moment dat je bij dat gevoel kan komen, dan ben je innerlijk met ze verbonden. Want op het moment dat je niets kan voelen, zit je nog in een trauma-achtig iets. Dan sta je per definitie ook boven je ouders. Dan kan je ze niet voelen. Op het moment dat je een oordeel over hebt en boos bent van dat wat ze hebben gegeven klopte niet of te weinig of te veel. Of verzin het scenario. Dan ben je te boos.
Ja.
Dan, dat is de secundaire emotie die primaire emotie daaronder afdekt. En dat is je gevoel van
gemis en pijn.
Ja, en dat ik je zo nodig heb gehad. En pas als je daarbij kan komen en die kan voelen, dan gaat het je goed. Die secundaire emotie, daar hebben we helemaal niks aan. Want die dekt alleen maar iets af. Die moet er afgaan. En in opstellingen kunnen we heel vaak heel snel en direct naar die primaire emotie komen. En dan kan je voelen dat je een ouder hebt gemist. En dan kan het best zijn dat je ouder je niets kan geven, omdat of dat die overleden is of omdat die daar gewoon niet toe in staat is. En dat doet dan misschien wel even pijn, maar goed, je bent volwassen.
Ja.
Dus je kan bepaalde dingen kan je zelf ook wel regelen ondertussen.
Maar je aanvaardt het.
En dus het gaat erom dat jij hen kan zien.
Ja.
En als jij in een onbewuste identificatie zit, dan sta je eigenlijk altijd, bijna altijd met je rug naar je ouders. Je kan ze niet eens zien.
Nee.
En je bent
heel
erg gericht.
Ik vind het nu ook heel moeilijk, maar dat zegt misschien al genoeg, om dit te voelen over hoe ik in mijn ouders sta. Ik heb geen idee.
Ja.
Ja.
Ja. Jij bent heel welkom.
Ja, nee, super interessant. Jij noemde het al even. Primaire emoties en secundaire emoties.
Mm-hmm.
Wat zijn primaire emoties?
Een primaire emotie die is verbonden aan een gebeurtenis of aan een pijnlijke geschiedenis.
Dus dat is de eer. Dat is,
dat betekent dat. Jij zegt dat je mij even als een groot verjaardagscadeau beschouwt. Nou, dat maakt mij blij. Dus die blijdschap is, doordat jij dat gezegd hebt, is mijn primaire emotie. Maar meestal primaire emoties, positieve primaire emoties zijn alleen maar leuk. Die verrijken het leven, dat is alleen maar heel fijn. primaire emoties die geleerd zijn aan een wond of aan een moeilijke gebeurtenis, dat is veel ingewikkelder. Dat is bijvoorbeeld een schaamte. Of ik ben bijvoorbeeld vroeger gepest omdat mijn ogen, ik ben hartstikke schil geweest, dus ik zag er heel raar uit.
Ja.
Dus ik was altijd bang van als ik naar school ging, van ja, ben ik vandaag het pispaaltje of is dat andere jongetje uit de klas het? Dus op dat moment schaamde ik dan voor mezelf dat ik er anders uitzag.
Ja.
Angst van hoor ik er wel bij? Ben ik wel goed genoeg en dergelijke? En zeker een klein meisje kan dat soort gevoelens helemaal niet aan. Dus die worden dan onder leiding van een overlevingsmechanisme worden goed geparkeerd, dat je ze niet meer voelt. Ja, want anders is het te overweldigend. En daar kan dan een secundaire emotie op komen, of dat je überhaupt niks meer voelt, dat je een wandelend hoofd wordt.
Ja.
En deze primaire emoties, die zijn aan zich heel goed voor je, want ze maken je schoon van binnen. Je moet ze voelen. Alleen een klein meisje, ja, die kan, of een klein jongetje, die kan bepaalde dingen gewoon niet aan. Dat is te heftig. Dus die voelt dat niet. Terwijl als je ze eigenlijk zou voelen, deze emoties, dan word je ze schoongemaakt van binnen. En deze emoties, die zijn eigenlijk maar 10 seconden tot 2 minuten. En dan ben je als het ware, heb je echt een stuk verwerking ervan gedaan. En dat is iets anders dan iets wegduwen en wegstoppen. Ja. Want daar komen ook heel veel energielekken bij mensen. Dat zijn daar de oorzaak van.
Maar dat zijn een beetje de secundaire emoties die dan...
Ja, die na het wegdrukken aan zich van dat soort primaire emoties, dat kost gewoon energie.
Dat kost energie, ja.
Dus daardoor hebben mensen energielekken. Maar er worden ook vaak secundaire emoties overheen. Van boosheid, verontwaardiging, geïrriteerdheid. Wat klagerig, wat slachtofferig. Maar ook een bepaalde vorm van depressie is ook een deken die alles afdekt wat eronder zit.
Ja.
En naar buiten lijkt het dat dit soort mensen heel goed in contact staan met hun emoties. Maar eigenlijk kunnen mensen die in secundaire emoties zitten net zo min voelen als mensen die, wat ik dan noem, een wandelend hoofd, omdat ze dichtzetten, omdat ze niet willen voelen. Alleen het ziet er aan de buitenkant heel anders uit.
Het ziet er heel emotioneel uit, maar het zijn niet de echte pure emoties.
Ja, en de trucje wat ik eigenlijk al... Nou, geen trucje, dat is een verkeerd woord. Bij anderen kan je eigenlijk heel makkelijk voelen of het primaire of secundaire emoties zijn. Bij jezelf is het altijd wat moeilijker, want bij de ander van... Als je bij iemand in secundaire emoties zit, dan ben je daarna helemaal leeggetrokken. En heb je van... Alsof je voelt diep van binnen, ja, dit is niet waar het over moet gaan.
Dit is niet echt, oké.
Terwijl op het moment dat iemand echt in en in verdrietig is, of zich heel erg schaamt, of heel erg zich afgewezen voelt of iets dergelijks, dan kan je rustig bij iemand blijven. En dan word je niet, dan loop je niet op leeg. Dus bij anderen kan je dat heel goed voelen. Maar bij jezelf is het vaak veel moeilijker. En dan is het vaak toch de graadmeter. Als het na 2 minuten die emotie niet een klein beetje eraf is. Ja, dan ga je dan maar vanuit dat je nog eigenlijk in de secundaire zit. Ja. Dus zo heb je ook secundaire tranen en primaire tranen. Je hebt secundaire boosheid en primaire boosheid.
Ja. En de ene is gewoon op dat moment... Duurt ook maar eventjes.
Ja, stel dat jij op straat loopt met een goede vriend en die vriend wordt opeens in elkaar geramd door iemand. Nou, dan word je even heel boos.
Ja.
Dat is een primaire emotie, ga je die vriend beschermen. Maar in de meeste gevallen is boosheid iets wat iets afdekt. Want die boosheid is makkelijker om boos te zijn op die werkgever of op je vriendje of op dan te voelen dat je eenzaam bent, machteloos bent of wat dan ook.
Ik zou je zeggen, Els, maar goed, we gaan een sessie plannen. Ik weet helemaal niet wat boos zijn is.
Ja.
Ik heb geen idee. Ja. En als jij zegt, je beste vriend wordt in elkaar getrapt. Nou, ik denk dat ik vooral ga huilen als ik eerlijk ben.
Ja.
Maar goed, ik mag toch hopen dat ik wel iets doe, hoor. Maar het is wel een heel extreem voorbeeld. Maar dat is gewoon, ja. Oké. Je hebt 7 kernwaarden, heb jij het over?
Ja.
Als mens zijnde. Ja. Weet jij ze zo?
Zekers.
Oké.
Absoluut.
Ja?
Oh, dat is mijn verschrikkelijk belangrijke leidraad in mijn leven.
Maar ieder mens heeft 7 kernwaarden.
Zoals ik het zie.
Ja.
Er zijn meerdere theorieën allemaal over. De ene zegt, je hebt er 10. De andere zegt, je hebt er 3. En verzin elke getallen die er ervoor en daarna en eronder boven zit. Maar mijn ervaring is dat eigenlijk op het moment dat jij redelijk stabiel op jouw plek in die fontein staat, dan kan je eigenlijk pas worden wie je echt bent. En op het moment dat je, als je daar dus staat, dan werken al die wetmatigheden die in die familiesystemen zitten niet meer zo op je. En dan kan je dus eigenlijk pas echt voelen wat in essentie voor jou belangrijk is. En ik weet dus wat voor mij belangrijk is. En die 7 waarden die voor mij heel essentieel zijn, die leg ik dus steeds af tegen, die zet ik af tegen ja, de keuzes die ik maak in met wie ik om wil gaan, in hoe ik wil handelen, hoe, welke uitnodigingen ik wel en niet op inga.
En hoe kom je achter je kernwaarden dan?
Ja,
je voelt dat, gewoon of het beklijft of je denkt, ja, daar sta ik
ja,
voor.
Ja, nou, er zijn ook gewoon bepaalde kaartspellen voor ja, waar ja, je iets ja. mee zou kunnen doen. Maar het is vooral eigenlijk een goed... als je gaat kijken naar momenten in je leven... dat je echt het gevoel hebt van... ja, ik liep daar te stralen. Wauw, ja. dat was echt fantastisch. En niet omdat je echt smoorverliefd bent of wat dan ook.
Nee,
dat vind
nee,
ik dan, dat is te veel adrenaline. Ja. Maar dat je echt denkt van... oh, wauw, dit mag eindeloos doorgaan. Dit klopt gewoon. Nou, als je van al die verhalen... als je die naast elkaar gaat leggen... dan kan je meestal 7 waarden... die identiek zijn, die je over al die verhalen heen kan leggen. En idem dito, op het moment dat je echt helemaal
ja,
bent.
Dan
als je echt denkt van...
die waarde aan de hand. Ja.
En je weet dat het niet een secundair... Ja, er zit misschien nog wel iets secundairs in, maar...
Nee, ik snap wat je bedoelt.
En dan worden eigenlijk heel veel van die waarden overschreden.
En zit er nog een volgorde in die waarden... of zijn ze gewoon alle 7 even belangrijk?
Zoals ik het zie, zit daar geen volgorde meer in. Alleen een bepaalde waarde is misschien bekender.
Ja.
Voor mij is bijvoorbeeld, ik noem eigenlijk altijd als eerste van mijn waarden is vrijheid. Ik vind het heel irritant als ik dingen niet op mijn manier kan doen. Of als mensen mij vertellen hoe ik dingen moet doen. Of toen ik nog in loondienst zat, dat ik toch bepaalde stramine moest volgen. Ja, dan ga ik uit mijn kracht. Dus ik noem die altijd als eerste, maar die is gewoon zo bekend bij mij. En die komt natuurlijk ergens ook wel voort vanuit mijn verleden. Omdat mijn moeder zo overbezorgd was dat ik geen greintje vrijheid had.
Nee.
Dus ja, waarden ontstaan zoals ik het eigenlijk zie. Omdat je ze gemist hebt. Of omdat ze zo ongelooflijk mooi was. En dat je het goede daarvan hebt opgepakt. Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen.
Nou ja, of de volgorde was het. Dus vrijheid sluit het beste bij. Maar
ja, maar iets anders is ook van wat ik helemaal niet door had in het verleden. Want daar had ik een oordeel over. Esthetiek is voor mij verschrikkelijk belangrijk. Ik hou gewoon ongelooflijk van mooie dingen. Maar ik had dat voor mezelf betiteld als van ja, dan ben je oppervlakkig. Dat is materialistisch en dergelijke.
Ja, okay.
Maar ik word gewoon in en in gelukkig als ik naar iets... Nou, kijk, ik ga dan stralen. Als ik aan iets moois denk of iets moois zie of een mooi huis of nou, een mooie schilderij of iets dergelijks, dan kom ik tot rust. En Carlijn van Holistic, daar moet ik altijd zo mee lachen. Die zegt van als we dan grote opstellingen dagen in het Conservatorium Hotel in Amsterdam organiseren, zegt dan kom jij tot rust. Ja, want alles is daar mooi.
Ja,
en dat heeft iets met mijn waarde te
ik,
maken.
Ja. Maar oké, dus dan, dan kan je even bij jezelf goed onderzoek doen en daar een beetje mee spelen om tot kernwaarde te komen. En wat doe je daar dan mee? Leg je dat langs een lat of wat?
Nou, ik gebruik ze op allerlei manieren. Eigenlijk gebruik ze als ik keuzes maak in het leven.
Precies.
Maar ook van, omdat ik tegenwoordig mijn lichaam goed kan bewonen. En daarvoor kon ik het niet goed bewonen. Maar ik voel dus al vrij snel als de energie wegstroomt. Mm-hmm. Van, dan leg ik mijn 7 waardes ook erlangs. Van, aan welke waarde wordt nu niet voldaan.
Ja, ja,
en dan weet ik gewoon van ja, je raakt over de zeik op het moment dat niet aan jouw waarde.
Een van die 7 is dan even niet.
En dan ga ik kijken van ja, kan ik daar nog iets aan doen? En het bepaalt ook hoe ik naar de wereld kijk. Want ik kan eigenlijk niet op een andere manier kijken dan door mijn 7 waarden naar de wereld. Maar dat wil niet, maar daarmee kleur ik altijd de wereld een klein beetje in.
Ja.
En
dat is gewoon zo.
Ik had op een gegeven moment, gisteren was toevallig met mijn echtgenoot, die heeft de waarde ruimte. En we hadden ergens iets over van, joh, heb je daar dan geen last van? En ik had van, nee, daar heb ik helemaal geen last van. En hij had daar heel veel last van. Maar dat kwam omdat dat zijn waarde ruimte overschreed. Dus hij zat dus zich zorgen, nou niet zorg te maken, maar van, goh, heb jij daar dan geen last van? Nee. Maar je ziet dus, hoe beter
projectie.
Je weet precies wat jouw waarden zijn, hoe meer je dan naar de wereld kan kijken. Ja, maar dit zegt meer over mij dan over de situatie misschien wel.
Maar dit is een goeie, want dat gaat ook heel erg over in je plek staan. Dat je vooral ook weer van wat hoort bij jou en wat is van de ander.
Ja.
Maar hoe Ja, ik zou bijna zeggen, ik ben gewoon heel erg in de categorie alles kan je trainen. Dat vind ik gewoon een fijne gedachte. Je kan overal beter in worden, in ieder geval. Uh-huh. Hoe zorg je ervoor dat je je niet beter voelt dan een ander? Want dat gebeurt toch af en toe. Ik vind het vreselijk.
Ja,
en
mooi.
Ik ben er echt wel, nou, ik zou ook willen zeggen, wel beter in geworden. Echt wel minder oordelend. Maar toch, toch doe je het af en toe.
Sophie Hellinger, dat is de echtgenote van Bert Hellinger, die een stuk van het gedachtegoed van waaruit ik werk ook met familiesystemen heeft uitgedacht.
Ja.
Zij zei een keer in een seminar, en ik moest er wel om lachen. Nou, elk leven gaat per definitie een beetje zo.
Piek en dalen.
Ja, en ze zei van, en dat dal is er ook voor om te realiseren dat jij niet beter bent dan iemand anders. Dat vond ik wel een hele mooie, dat je daarmee eigenlijk weer je eigen bescheidenheid weer een stukje pakt. En arrogantie is ook een bepaald overlevingsmechanisme. Mm-hmm. Het is een antwoord op iets waarom er nog niet helemaal goed staat. Want je moet je kennelijk
jezelf
groot en belangrijk maken.
Ja, ja.
Dus dan kan je bijna uittekenen dat zo iemand nog niet goed in de fontein staat. Want op het moment dat je dus goed in die fontein staat, dan zowel je vader en je moeder, als zij mogen zijn wie ze zijn in de package deal, dan word jij dat ook. En op dat moment kan je zowel het mooie, het minder mooie, alles wat je en ook wat je niet kan leveren, kan je bij jezelf daar eigenlijk innerlijk ja tegen zeggen. Maar daardoor schiet je niet er allemaal in uit naar één kant. Sommige mensen die met name die zo arrogant over kunnen komen, die hebben heel veel succes nodig. En die kunnen in de package deal van zichzelf alleen maar het mooie zien.
Ja,
want het minder mooie, nou, dat moet allemaal moet weggepoetst worden en dergelijke. Dan kan je ook bijna uittekenen dat zij nog iets met hun ouders uit te zoeken hebben. Want op het moment dat als zij hun ouders helemaal kunnen zien in die package deal, dan gaan zij ook dat minder mooie, gaan zij ook bij zichzelf durven ze dat hardop te erkennen dat ze iets niet kunnen. En aan de andere kant zie je ook mensen die juist alleen maar in zichzelf dat minder mooie zien. En die vinden het verschrikkelijk om van zichzelf hardop te moeten zeggen van ja, maar dat kan ik of dat heb ik goed gedaan. En ook zij, dat is de andere kant van het spectrum, op het moment dat zij hun ouders ook beter boven zich kunnen zetten, dan gaat het ook makkelijker voor hen worden om hun eigen grootsheid te accepteren. En ik praat daarom vaak in de passende maat. Er zijn gewoon mensen op deze wereld die enorme talenten hebben. Nou, laat die alsjeblieft een stap naar voren doen en de wereld die talenten schenken. Maar denk niet dat je beter bent dan iemand anders. Misschien heb je ook gewoon de mazzel dat je een gunstiger systemisch lot hebt getrokken.
Zo is het.
Als je een onbewuste identificatie hebt en je komt er niet uit, ja, dan blijf je dat patroon houden. Iemand anders die moet misschien wel ook iemand die een blaaskaak uit de familie die buiten wordt gesloten, moet die misschien wel vertegenwoordigen. Misschien is dat ook wel een onbewuste identificatie.
Ja. Ja.
Dus ik ben
veel milder geworden
naar mensen. En natuurlijk lukt me het ook niet hoor. En ik kan soms ook af en toe vloeken of als ik in de...
Ja. Nee, tuurlijk.
Dat,
maar jij, ik vind mooi de term arrogantie viel. En dat vind ik nogal iets, zeker met... En ik snap wel hoe je het bedoelt, maar... Zeker met dingen als cursus in wonderen en zo in het achterhoofd. Want jij zegt eigenlijk, vergeven, dat heeft ook iets arrogants.
Absoluut.
Ja, absoluut zelfs.
Ja.
Terwijl het klinkt best wel nobel
juist
om iemand te vergeven.
Ja, maar ja. waarom noem ik dat arrogant? Van een relatie is in essentie een constante vereffening van geven en ontvangen. En als de ander van jou ontvangt, staat hij bij jou in een schuld.
Ja.
En daarom is geven zo lekker en is ontvangen zo verschrikkelijk moeilijk.
Precies.
Want daardoor staat de ander bij jou in de schuld. En dat maakt dat je je eigenlijk gaat verbinden.
Mm-hmm.
Op het moment dat die ander niet, dat jij niet bij de ander in de schuld durft te gaan staan, durf je eigenlijk niet te verbinden met een ander.
Nee.
Nou, op het moment dat je iemand vergeeft, dan iemand die heeft al iets doms of iets onhandigs gedaan. Dus die heeft al genomen. Dus die balans van geven en ontvangen, die is al uit balans. Als je dan ook nog eens gaat vergeven, dan krijgt hij nog meer die ander. Dan wordt die balans zo groot. Ja, dat kan nooit meer een gezonde voedende relatie zijn. En tussen ouders en kinderen is er per definitie een disbalans tussen geven en ontvangen. Ouders geven altijd meer dan een kind ooit terug kan geven. Ook al geven ze alleen maar de geboorte en rennen ze daarna heel hard weg. Hebben ze nog steeds meer gegeven dan jij ooit terug kan geven. Stel dat jij en ik ouders
ook
zouden zijn.
Ook goed om te realiseren dit. Hè? Dit is even, je zegt dit even snel, maar dit is wel echt goed om te realiseren voor iedereen die luistert. Dat dat altijd zo is.
Ja. En mocht jij vader of moeder zijn, dan geef jij weer meer dan het kind ooit terug kan geven.
Ja.
Alle andere relaties, die hebben, dat is een constante uitwisseling, gelijkwaardige uitwisseling van geven en ontvangen. Wil het een voedende relatie zijn? En als je dus gaat vergeven, dan maak je jezelf al heel groot. En het staat in de volksmond in enorm aanzien. Zo van, kijk eens, ja, die heeft het vergeven. Dus schuilt meer heling in te zeggen, ik laat de volle verantwoordelijkheid voor het deel dat van jou is, laat ik bij jou. En ik kijk mijn aandeel daar zelf in aan. En stel dat dit in een relatie is, van stel iemand is vreemd gegaan of wat dan ook, dan zeg je ook niet, vergeef je. Ik laat bij jou wat van jou is en ik kijk aan wat van mij is en ik kies opnieuw voor je.
Ja.
Dan krijg je een relatie kans van slagen.
Maar dat is ook, eigenlijk sluit het wel goed aan op wat bijvoorbeeld Willem Glaudemans hierover zegt, dat het vooral gaat over accepteren.
Ja, en het is eigenlijk ook, ik wil er nog aan toevoegen, de term loslaten.
Ja.
Je laat het los. Wat die ander wel of niet gedaan heeft, dat is van die ander. Daar hoef je helemaal niets mee. Die volle verantwoordelijkheid, die laat je daar. Wat je dus ook in systemisch werk met opstellingen hebt, dan wordt er heel vaak gezegd, ik geef de last terug aan jou, papa of mama. En dan draait mijn maag al bijna om van, oh nee, alsjeblieft niet. Je geeft het niet terug, je laat het los.
Ja.
En of die ouders dat wel of niet oppakken, dat is niet aan jou.
Maar ik vind het een soort dunne scheidslijn, hoor. Want kijk, als je gewoon heel empathisch bent, ja, ik weet niet, dan is het niet zo dat je vergeeft als in dat je jezelf erboven plaatst. Maar dan snap je gewoon wel heel goed waarom iemand iets gedaan heeft of iets niet gedaan heeft.
Ja, maar dan praten we over hetzelfde. Dan wordt het gewoon een spraakverwarring woorden, qua definiëren ervan. Ja. Maar je ziet wel van in de volksmond, van moet je voelen wat het doet van, stel dat een kind tegen een moeder zegt, een moeder die heeft steken laten van om wat voor reden dan ook, ik vergeef je. Ja. Nou, dan voel je toch direct dat zo'n kind naar boven gaat.
Ja.
Dat klopt van geen kant.
Nee, dat kan niet.
Lieve mama, ik laat bij jou wat van jou is en ik kijk aan wat van mij is. En ik laat het los.
Ja. We hebben het al een beetje gehad daarnet over relaties. Laten we daar even, want dat is toch ook wel weer een vak apart natuurlijk. Liefdesrelaties bedoel ik dan maar even.
Ja.
Dat is ook onderdeel van het systeem. Mm-hmm. Daarbij heb je altijd bak 1 en 2... Plek 1 en 2.
Mm-hmm.
En dat is, je zou kunnen zeggen, nog een soort van traditioneel, of anders is het net hoe je het invult.
Mm-hmm.
Toch? Want dat zit er wel een beetje. Dat is mijn eigen beperking dat ik dit nu zeg.
Ja.
Maar goed, ik weet in jouw relatie, jij staat op plek 2.
Ja.
Wat betekent dat?
Ja. In de kindsbak, je bent altijd, in ieder geval zoon van je ouders, sta je in de kindsbak onder je ouders in volgorde van geboorte.
Ja.
In een relatie vorm je samen, als het goed is, sta je ook samen in een bak.
Ja.
En dan kan je plek 1 of plek 2 hebben. Nu gaat het even heel traditioneel klinken, maar we gaan even door. Zodra ga ik het nuanceren.
Ja.
Plek 1 in de relatie, die doet de verdediging van een systeem in de basis naar buiten. Plek 2 doet de verdediging van het systeem naar binnen. En om het even heel erg plat te slaan en even heel simplistisch te stellen. Vroeger, voor zover we het weten, gingen de mannen op jacht. En dan kwamen ze terug en dan zeiden ze van, nou, hier is helemaal niets meer aan eten te krijgen. We moeten gewoon een stukje verderop, want anders verhongeren we. Of er staat daar een hele vijandelijke stam. Het is handig, gaan we het niet van winnen. Het is handiger als wij even een stukje opschikken. Nou, plek 1 doet de verdediging van het systeem naar buiten. En daarmee schep je automatisch randvoorwaarden voor plek 2. Plek 2 die doet in de basis de bescherming van het systeem wat meer naar binnen. Ja. En beide plekken staan ten dienste van elkaar. Dus dan zou je meteen kunnen zeggen van ja, plek 1 is de man en plek 2 is de vrouw. Maar dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. En in opstellingen kan je dit heel goed aanvoelen wie welke plek heeft. Ik heb zelf plek 2, dus mijn man staat hier. Je moet even denken dat het een rechtsdraaiend systeem is. Dus dat betekent met de klok mee. Ja, dus dan is dit plek 1, ik sta plek 2. Daarmee sta ik als het ware een stuk in de luwte van mijn echtgenoot. Ja. En hij regelt bepaalde dingen voor me die ik echt niet kan. Ik ben mijn vak, daar weet ik, daar krijg je me niet van in de stress. Maar techniek of een paar andere dingen krijg je me absoluut van in de stress. En hij regelt gewoon, zonder dat ik het hoef te vragen, regelt hij het voor me. Daardoor kom ik volledig hier in mijn kracht te staan en kan ik volledig bij mijn talenten komen en kan ik mijn leven leven. En ondertussen verdien ik, doordat met mijn boeken het gewoon hartstikke goed gaat, verdien ik meer dan door mijn echtgenoot, omdat die boeken zo ongelooflijk goed lopen. Maar ik blijf gewoon een plek 2. En daardoor kom ik juist in mijn kracht. Ja. Als ik daar ga staan, dus op plek 1, en dat hij in plek 2 zou worden, dan voel ik het direct in mijn lijf dat ik ga verstijven of dat ik
wat alerter.
Nou, zelden, maar ik probeer extra erop te letten dat ik ook als ik naast hem loop, dat ik aan deze kant loop.
Ja,
ook in bed liggen en dergelijke, of als we op de bank rustig zitten, dan ga ik echt wel op plek 2 zitten. Maar ik heb genoeg vrouwen in mijn praktijk die in plek 1 zijn.
Ja.
En mijn moeder is ook een plek 1. Als ik mijn moeder, wat ik aan het begin ook zei, eigenlijk een van mijn rituelen is ook altijd, als ik ergens heen ga, dan zet ik even mijn ouders achter me.
Ja.
Dan komt hier mijn moeder, plek 1, en daar mijn vader, plek 2. Mijn vader werkte meer, verdiende meer, maar als het erop aankwam, verdedigde mijn moeder het systeem.
Ja, oké, dus want ik heb wel ergens toch nog een beetje over die moeder-vaderverdeling, vond ik een mooie, zo van de vader laat de wereld zien, de moeder het leven.
Ja, dat is ook een stuk wat Bert Hellinger zegt. Van je moeder zet je in de wereld.
Ja.
En je vader zet je in. Nee, sorry. Ik zeg een fout. Herhaling. Je moeder zet je in het leven.
Ja.
En je vader zet je in de wereld. En wat er eigenlijk mee bedoeld wordt, is dat als je je ouders goed boven je kan zetten in een fontein.
Mm-hmm.
Daarmee gaat het leven per definitie stromen. Mm-hmm. Als je je moeder goed boven je kan zetten. En je lijkt met meer gemak je weg in de wereld te vinden als je je vader beter boven je kan zetten.
Maar misschien was dit bijvoorbeeld bij jou dus wel omgekeerd dan? Of moet ik dat niet zo zien als jouw moeder meer het systeem?
Nee, het is,
dat heeft daar niks mee te maken.
Dat is waar zij staat. Dus als ik visualiseer, zeg maar, of de fontein zo naar boven of naar achter me, dan staat hier de kant van mijn moeder en daar de kant van mijn vader.
Ja.
Maar bij heel veel mensen is het andersom. En ik maak heel veel ook in mijn praktijk ook mee, dat soms mannen ook wel eens ervan schrikken van, oeps, ik ben een plek 2.
Ja,
en dan zijn ze in de stress. En ik van, ik denk juist, je moet juist ook heel krachtig zijn om daar stevig te staan. En stel dat ik nu even plek 2 sta als man zijnde. Ja. Of vrouw, maakt trouwens ook niet uit. En hier staat een stevige plek 1. Als die omgaat, dan staat er een stevige plek 2. Je moet juist ook heel sterk zijn en heel krachtig zijn om goed op die plek te gaan staan.
En kan je zo zeggen van, ik ben een 1 of ik ben een 2, of bepaalt de relatie, dus kan dat per relatie zeg maar verschillen?
Ja, het kan per relatie verschillen. Waarbij ik wel zie dat de meeste mensen
bepaald type,
over het algemeen meer een plek 1 of 2 zijn. Maar heel af en toe kom ik tegen dat het zelfs soms in een relatie ook nog kan switchen.
Ja.
Maar meestal is het toch dat je of het een of het andere.
Ja, het deed me heel erg denken aan waar ik veel van geleerd heb ook aan Jan Geurts, Verslaafd aan Liefde. En ook wel een beetje aan Liefdesbang van Hanna Kuppen. Omdat je dus heel erg ook in jouw systemische gedachten, dat dus gewoon blijkt dat je heel vaak je relatie gewoon heel erg de behoefte is die je wil hebben. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, dan is het wat je wil hebben, dan is het al niet goed.
Nou, dan moet de relatie iets voor je doen op een bepaalde manier.
Ja, en dat is al niet gezond eigenlijk, toch?
Ja, zoals ik het zie, niet. Maar moet ook gewoon reëel blijven. Het kan ook gewoon wel ook heel veel goed doen.
Ja.
Maar je ziet vaak dat op het moment dat je behoeftig bent, en wat voor reden ook dat je niet goed in de fontein hebt gestaan, dan zoek je vaak relaties die, ik beeld het dan maar vaak uit als twee bierviltjes die zo tegen elkaar kunnen staan. Kan je voorstellen dat er één magisch moment is?
Dat dan blijven ze alle twee staan. Ja, zeker.
Dat staan echt alle natuurkrachten die staan goed. Nou, dat is het moment dat een kind bijvoorbeeld gevoeld heeft van dat ze iets voor de moeder of de vader kon doen, waardoor die weer gelukkig werd of wat dan ook.
Ja.
Dus dat is een magisch moment. Dus dat is misschien 1% magie tegenover 99% gekloot.
Ja.
Want er hoeft maar net een vrachtauto te voorbij komen en hoppa, dit valt. Dus op het moment dat je elkaar zo... Dit voelt heel versmolten en heel romantisch. Maar het is heel onveilig, want het gaat natuurlijk allemaal met elkaar door.
Ja.
Terwijl ik zie het eerder van op het moment dat je zelf goed in die fontein staat, dan sta je rechtop. Dus dan hoeft de ander je ook niet rechtop te houden. En op het moment dat jij goed verbonden bent met jouw moeder, dus je hebt je moeder innerlijk boven je gezet, of ze je nou in de steek heeft gelaten of niet, of je bent geadopteerd, maar dat je nog met je biologische moeder innerlijk kan verbinden, dan krijg je het vermogen om je ten diepste met een ander te verbinden. En dat zie je eigenlijk altijd in relaties. Dat als dit jouw partner is. Ja?
Ik moet het vooral even uitleggen voor de luisteraars.
Ja?
Maar
dit is een glas. Ja. Dit is even een partner. Ik weet helemaal niet of je een partner hebt op dit moment of niet. Maar of een potentiële partner. Als je naar je partner kijkt, of potentiële partner, dan zie je eigenlijk onbewust een dubbelbeeld. Normaal zit dat erop, maar ik moet het nu even uitbeelden dat het erachter staat. En achter je partner staat jouw moeder.
Ah.
Zoals jij verbonden bent met jouw moeder, bepaalt hoe je je ten diepste met een ander kan verbinden.
Hmm.
En als dit jouw partner is, dan staat achter jou, wie staat daar?
Dat zal mijn vader zijn dan?
Nee, dit is de partner. Jouw partner? Wie staat er achter jou?
Achter
daar
mij.
Wordt ook een dubbelbeeld gezien, onbewust.
Ja, ook mijn moeder dan?
Haar moeder.
Ja, of haar moeder. Ja, natuurlijk. Ja. Oh, het is altijd de moeder.
Het is altijd de moeder in homoseksuele, lesbische relaties.
De moeder is een beetje de relaties,
zekers. En dat betekent dus dat soms is liefde niet genoeg. Als de ene wel de moeder goed boven zich kan zetten, dan kan die zich ten diepste met de ander verbinden, terwijl de ander, die zijn moeder wellicht niet boven zich kan zetten, die voelt zich altijd overvraagd dat die ander te veel wil van de ander. Terwijl die ander denkt van ja, maar ik heb behoefte aan meer en die andere kan het niet leveren. Dus je ziet vaak dat relaties die langdurig stand houden, dat is dezelfde mate dat je boven je moeder op bent gestegen of dat je er boven je kan zetten. Want in het begin is het allemaal natuurlijk spannend leuk en de relatie blijft daarnaast ook altijd die constante uitwisseling van geven en ontvangen. Die heel liefdevol en heel warm kan zijn en ook heel mooi kan zijn. En het kan waarschijnlijk ook een hele goede relatie zijn, ook al kunnen jullie je moeder misschien totaal niet boven je zetten. Dan kan dat een hele fijne, een evenwichtige relatie zijn. Maar je ziet gekloot ontstaan, en dat zie ik soms wel eens in mijn praktijk, dat iemand die komt bij me, het lukt steeds meer om af te dalen in de fontein.
Ja.
En dat dan de relatie onder druk komt staan.
En dan ineens is het niet meer gelijk. Nee, maar dat is wel grappig, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook heel vaak zeggen van ja, we vullen elkaar zo goed aan. En hè, waar hij is, ben ik dit zo. Maar dat is dus eigenlijk, dan kom je bijna weer op zo'n versmolten.
Maar als dat prima voor iemand is, is dat natuurlijk prima. Als je praat over echt gezonde, autonome relaties. Dan hoef je dat niet per se meer uit je partner te halen. Dan kan je het uit jezelf halen. En nog steeds kan je je dan heel diep verbonden voelen met een ander.
Ja. Nog even iets wat mij ook wel aangreep, dat ik dacht, oh ja, ik vond het wel iets romantisch hebben. Maar als je een ex hebt, want even voor de duidelijkheid, als je dus heel veel relaties hebt, dan heb je dus, dan neem je ook dat weer mee in je volgende relatie. Hè,
je krijgt een volgend nummer.
Ja, zo is het. Maar jij hebt het er op een gegeven moment over dat je ook gewoon wel, dat je nooit een stukje van je hart moet laten liggen bij een ex.
Ja.
Ja, kan je daar wat meer uitleg over geven? Want ik voel dat wel zo.
Ja. ik krijg soms in mijn praktijk mensen bij me. En die dan zeggen van, nou, die relatie, nou, dat was fantastisch. En het heeft ook niet gewerkt. En ze ook snappen waarom het nooit... En het is dus uitgegaan. Mm-hmm. En ze blijven naar die persoon verlangen. Ook mm-hmm. al hebben ze ondertussen een andere relatie. Terwijl ze ook gewoon met hun hoofd weten, dit werkt niet. Nou, wat er dan soms gebeurt is dat zonder dat je het door hebt, dat je als het ware een stukje van je hart aan die ander hebt gegeven.
Ja.
Dus dan ben je zelf niet meer compleet. Dus dat verlangen wat je denkt te voelen naar die partner of die ex-partner, is eigenlijk naar de compleetwording van jezelf weer.
Ja, ja.
Dus het is...
Pak je dat terug?
Ja, ik doe dat vaak door meditaties met mensen of ook in opstellingenwerk. En soms zijn mensen ook op een bepaalde manier creatief om het hun eigen imagination noemen we dat, verbeelding, om daar een manier voor terug te vinden. Maar meestal doe ik het wel met bepaalde meditaties.
Ja,
okay. En dan, want eigenlijk heb je, ik omschrijf het soms ook als een appelboom. Je hebt als het ware dan, dat stukje hart is je appelboom. Je hebt die hele appelboom, of een stuk van die appelboom, heb je dan bij die ander gelaten.
Ja.
Alleen die appelboom is van jou. De vruchten van die appelboom mogen volledig daar blijven. Maar die appelboom is van jou.
Ja, mooi,
die moet je mee terugnemen.
Ja, ja.
Want anders dan kan je je daarna nooit meer echt helemaal verbinden met die ander. En dat zie je ook gewoon soms in werk. Dat iemand is bij een werkgever weggegaan en die blijft met zoveel liefde, zo verlangend terugpraten en terugdenken aan die werkgever. Dat het eigenlijk daarna nooit meer lukt om zo je voldaan te voelen in bepaald werk. En dan kan het dus ook soms zijn dat er ook daar een stukje hart nog achter is gebleven.
We hebben er niet eens over werk gehad. Ik weet nu al, ik zeg het gewoon even, dames en heren. Dit was het einde van deel 1. Ofthans, ik ben nog lang niet klaar over relaties. Maar ik wil het ook nog zeker over werk hebben. En ik zie al, of ik voel al aan alles, dat de tijd... Ja, ik vind het fantastisch zelfs, deze inzichten. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Ofthans, tot in deel 2.
Hoi!
Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je het hele gesprek gecheckt hebt. En ik kom hier dan toch nog even binnenvallen om een kleine reminder te doen. Niet pushy, relaxed, in stilte. Nou, niet in stilte, want ik praat. Maar heb je jezelf al aangemeld? Ja. Koekeroe.nl/meditatie. Anders kan je dat nu doen. Koekeroe, dat is koekeroe.nl/meditatie. Meditatie met een i, want dat is wat we gaan doen. Van 1 tot 10 mei. En het is helemaal gratis, hè, het live kijken. Koekeroe.nl/meditatie.